Goedenavond, lieve mensen. Een bijzonder onderwerp. Waarbij het gevaar misschien een beetje bestaat dat we dat alleen maar historisch politiek gaan invullen. Het moet wel een bijbellezing blijven. En daarom beginnen we met te lezen uit de Bijbel. En wel uit het boek Ezechiël. Over het dal van de dorre doodsbeenderen in Ezechiël 37. Ik lees uit de HSV. Ezechiël 37 vanaf vers 1. De hand van de Heere was op mij en de Heere bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer midden in een vallei. Die lag vol beenderen. Hij deed mij aan alle kanten omheen gaan en zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei en zie, ze waren zeer dor. Vers 4. Toen zei hij tegen mij, profeteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen, dorre beenderen, hoor het woord van de Heere. Zo zegt de Heere, Heere tegen deze beenderen, zie, ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. Vers 7. Toen profeteerde ik zoals mij geboden was en er ontstond een geluid zodra ik profeteerde en zie een gedruis. De beenderen kwamen bij elkaar, elk been bij het bijbehorende been. En dan in het midden van vers 9, zo zegt de Heere, Heere, geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat ze tot leven komen. Ik profeteerde zoals hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. Ze gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger. Toen zei hij tegen mij, mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden. Profeteer daarom en zeg tegen hen, zo zegt de Heere, Heere. Zie, ik zal uw graven openen en ik zal u uit uw graven doen oprijzen, mijn volk. En ik zal u brengen in het land van Israël. Dan zult u weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven open en als ik u uit uw graven doe oprijzen, mijn volk. Ik zal mijn geest in u geven. U zult tot leven komen en ik zal u in uw land zetten. Dan zult gij weten dat ik de Heere dit gesprokene gedaan heb, spreekt de Heere. Mag ik u eens vragen, wie is er nog nooit in de staat Israël geweest? Wordt wel tijd, hè? Wordt wel tijd. Op de Tempelberg ben ik vele malen geweest, gelukkig. Maar dan moet je op het goede moment gaan, ja. Het is dat toch wel een heel bijzondere ervaring. Ik had er intussen 10 keer moeten zijn, maar door corona is het bij 9 gebleven. Dit jaar hebben we het opnieuw geprobeerd, maar we hebben het weer af moeten zeggen. De eerste keer was in 1982. En daar heeft de Heer wel wonderbaarlijk geleid, want ik heb toen bijbellezingen gehouden, 11 avonden achtereen in een Arabisch-christelijke gemeente in Galilea. Ik sprak in het Engels, meestal soms in het Frans. En dan werd ik vertaald in het Arabisch. En dat was heel erg vertrouwd. Ik had nog helemaal niets van het land gezien. Ik werd zo van het vliegtuig naar die gemeente gebracht in de heuvels van Galilea. Maar ze zeiden, na afloop zullen we jou het hele land laten zien als beloning. Dat hebben we toen gedaan. En ik heb dat altijd als leiding van boven gezien, dat de eerste bril waardoor ik het land bekeek was dat van Palestijnen. Christen-Palestijnen, gelovige Palestijnen. Maar dat was toch wel heel bijzonder, dat het zo ging. Na heel veel jaren heb ik het land leren zien door de ogen van seculiere Israëli's. Doordat ik 2 keer meegedaan heb met een paar studenten aan archeologische opgravingen in de buurt van Jeruzalem, tussen Jeruzalem en Bethlehem. Ook zeer fascinerend. En die mensen waren ook heel fascinerend. Maar dat was een totaal andere blik die ze me gaven. En pas later de 3e grote groep, de orthodoxe Joden. En ik heb het land bezocht, alleen, met mijn vrouw verschillende keren, met 11 van mijn zonen apart. 2 keer hebben we een reis erheen mogen leiden, mijn vrouw en ik. Sommigen van jullie waren er ook bij zelfs. En alles bij elkaar. Ja, als ze vragen mij, ga je daar vakantie houden, dan voel ik me altijd een beetje beledigd. Naar Israël ga je niet om vakantie te houden. Of dat zijn de mensen die misschien meteen naar Eilat vliegen om daar aan het strand te liggen. Naar Israël, ik zal ook niet zeggen een pelgrimage, maar Israël is toch een beetje thuiskomen. Dit is het land waar het gebeurd is. En ik moet je eerlijk zeggen, als ik in Jeruzalem ben, dan kijk ik altijd om me heen en denk ik, dit is ook waar het gebeuren gaat. Als ik op de Tempelplein ben, dan ben ik verschillende keren geweest. Eén keer met een Joodse gids. Ik haalde een Bijbeltje tevoorschijn om te checken wat ze zei. Ze kreeg bijna een rol beroerte, want ze zei, je mag hier geen enkele religieuze uiting plegen, dus doe die Bijbel weg, anders worden we weggestuurd. En één keer met een Arabische gids. En ik had de onvoorzichtigheid om het woord Tempelplein te noemen, waarop deze man ook bijna een rol beroerte kreeg. Want hij heeft hier nooit in de tempel gestaan. Het is een boeiend land. Als ik in de taxi zit, dan vraag ik altijd eerst, bent u een Jood of een Arabier? En als zij zegt een Arabier, dan zeg ik, bent u een Christen of een Moslim? En vervolgens vraag ik wat de oplossing is van de hele problematiek. En het antwoord is altijd hetzelfde. Twee staten oplossing. En dan vraag ik vervolgens, en Oost-Jeruzalem, waar moet dat bij horen? En dan zeggen ze allemaal, bij ons natuurlijk. Maar er was één uitzondering. Eén taxichauffeur die ooit zei tegen mij, only Jesus can solve the problem. Nou, ik begon hem heftig te knuffelen, wat in het verkeer van Jeruzalem zeer onvoorzichtig is. Maar ik was zo ontroerd. Dit was een christen die het antwoord wist. Alleen Jezus kan hier in deze warboel uitkomst geven. Het is een wonderbaarlijke plek. Ik herinner me dat ik ooit een keer zat op de Olijfberg, toen het huis op de berg daar nog bestond. 'S Morgens om 7 uur met mijn Bijbeltje op schoot in het zonnetje en ik keek zo uit over het Tempelplein. En ik dacht, dit is de meest betwiste, meest bediscussieerde vierkante kilometer van de hele wereld. Het Tempelplein. Ik geloof dat daar weer een nieuwe tempel gaat verschijnen. Als u er anders over denkt, vind ik het ook best. We zullen het wel zien. En dan kijk ik nog eens op die Olijfberg. Daar zat ik dan op de helling. Maar als ik in je stad ben, dan kijk ik omhoog. En dan denk ik, hier gaat het gebeuren. Hier komt de Heer Jezus terug. Of het in de buurt van die katholieke kerk is of van die Russisch-orthodoxe kerk, dat weet ik niet. En misschien wel bij dat Lutherse ziekenhuis. Of misschien wel ertussenin, maar hier gaat het gebeuren. Het is een hele range, dus dat kan makkelijk. Hoe is het dan zo gekomen? Hoe is het denkbaar dat na 1900 jaar verstrooiing vanaf het jaar 70, de val van Jeruzalem, de val van de tempel, maar ook na 135, de opstand van Bar Kokhba, toen het eigenlijk de Joden verboden werd überhaupt nog in het land te zijn, hebben ze zich maar kort aan gehouden, want er zijn eigenlijk altijd Joden geweest in het land, ononderbroken. En heel veel mensen die vinden dat Oost-Jeruzalem naar de Palestijnen moet gaan, die vergeten dat ook in de 19e eeuw al zeker 2 keer zoveel Joden in Jeruzalem woonden als Palestijnen. Of Arabieren, kun je beter zeggen, want Palestijnen is een verwarrend woord. De Joden in het begin van de 20e eeuw die in Palestina woonden, heetten ook Palestijnen, want een Palestijn is een inwoner van Palestina. Dus die hadden een P in hun paspoort, Palestijns. Dus de Joden zijn er eigenlijk altijd geweest. En de Arabieren ook. Ik was een keer, dat was ook al heel lang geleden, in het Kruisvaderskasteel in Akko. En die gids, die vertrouwde, want ik was daar met een broeder, een Palestijnse christen. En daardoor vertrouwde die gids mij ook. En dan zei die Amerikanen komen hier, of die Europeanen, maakt niet uit. En dan moeten wij ze vertellen officieel. Toen hebben de Turken hier geregeerd en toen hebben de Mamelukken hier geregeerd. En toen hebben de, weet ik allemaal wie er geregeerd hebben. Maar hij zei, al die eeuwen waren hier Arabieren. Dat is waar. Maar ik had niet de tegenwoordigheid van geest, dat denk je dan later. Ik had meteen tegen hem moeten zeggen, en al die eeuwen waren hier ook Joden. En het land was zo karig bevolkt dat die elkaar ook best verdroegen. Ze hadden verschillende godsdiensten en ze spraken verschillende talen, maar er was ruimte genoeg voor iedereen. Wat is er gebeurd in de 20e eeuw? Het is sowieso wel een bijzondere eeuw, de eeuw van de Holocaust. We hadden het er net over wanneer, welk jaar je geboren bent. Ik las pas dat ik geboren ben in het ergste jaar van de hele wereldgeschiedenis. Want 1944 was het dieptepunt van de Holocaust. Er is geen misdaad uit de geschiedenis die daarmee te vergelijken zou zijn. Of je moet de doodstraf voor de Heer Jezus daarbij willen rekenen. Het heeft wel indruk op mij gemaakt, ja. Mijn eerste winter op aarde, vertel ik trots, was de hongerwinter, maar daar heb ik gelukkig geen herinneringen aan. We zijn er goed doorheen gekomen. De Holocaust, dat is het ene grote mysterie, hoe God heeft kunnen toelaten dat 6 miljoen Joden daar zijn omgebracht. En 3 jaar later, 1945, 1948, 3 jaar later, wordt de staat Israël opgericht. Daar ging natuurlijk een hele geschiedenis aan vooraf. In de eerste plaats de opkomst van het Zionisme in de 19e eeuw. Dat was eigenlijk een volstrekt seculiere beweging. Daar kwam weinig godsdienst aan te pas. De grote man daarvan was de Duitse journalist Theodor Herzl. Die in 1897 schreef. Na een conferentie daar gehouden was in Basel. Vandaag hadden wij als het ware de Joodse staat opgericht. En die komt er in 5 jaar en op zijn hoogst in 50 jaar. Maar komen doet hij. Het werden 50 jaar. In die tussentijd was er heel wat gebeurd. Ik moet niet te grote sprongen maken. Er was heel wat gebeurd. In eerste plaats een gigantische immigratie van Joden. Uit Europa, uit Amerika, maar ook uit meer Oosterse gebieden. En die begon het land te ontginnen en tot ontwikkeling te brengen. Het was een miserabele toestand, dat land. Er liepen Bedouinen rond. Er was niemand daar geïnteresseerd in de opbouw van het land. Maar voor die opbouw hadden ze heel veel mensen nodig. Het is een beetje het probleem dat wij hadden met al die gastarbeiders, waar we natuurlijk nou altijd nog mee zitten en met hun nageslacht. En dat was daar ook zo. Er kwamen heel veel mensen, Grieken, Armenen, en die gingen allemaal Arabisch spreken, dus die noemen zich nu allemaal trots Palestijnen, maar er was eigenlijk helemaal geen Palestijnse natie. Er waren Arabieren die woonden in Israël, in Palestina moet ik dus eigenlijk zeggen. En sommige daarvan woonden er al eeuwen, een voorgeslacht. Daar is geen twijfel over. Maar ze hebben zich nooit als een afzonderlijke natie beschouwd. Ze hebben dezelfde cultuur, dezelfde taal als de Arabieren in Jordanië of waar dan ook. En ze waren altijd onder de macht van anderen. Als iemand zegt vandaag, Oost-Jeruzalem moet je teruggeven aan de Palestijnen, dan weet je onmiddellijk dat dat iemand is die totaal geen verstand ervan heeft. Want het is nooit van de Palestijnen geweest. De Palestijnen hebben daar nooit over geregeerd, over Oost-Jeruzalem. En laat staan dat het ooit een hoofdstad is geweest van een Palestijnse staat. Maar goed, we begrijpen wel wat daarmee bedoeld wordt. Want die Arabieren hebben daar toch zo lang gewoond. Maar in ieder geval, het land raakte steeds voller. Er ontstond een nieuwe entiteit, de Palestijnen, maar voor een deel Arabisch, maar ze spraken allemaal Arabisch, dus daarom waren het allemaal Arabieren. En de Israëli's kwamen er ook steeds meer. Zoveel, dat na de Tweede Wereldoorlog iets heel merkwaardigs gebeurt. Moet je vergeten, toen was het nog heel anders. Al die Afrikaanse landen waren nog geen lid en al die verschillende Arabische landen. Als het vandaag zou gebeurd zijn, die stemming die toen gepleegd is, zou het totaal anders vallen. Israël zou geen schijn van kans maken. Maar op 29 november 1947 werd het plan in bespreking gebracht om Israël te verdelen in een gebied dat toegewezen werd aan de Joden, waar natuurlijk ook Palestijnen wonen, en een gebied dat toegewezen werd aan wat dan de Palestijnen heette, de Arabieren, waar natuurlijk ook Joden wonen. Dat plan was niet naar de zin van de echte vurige Zionisten, die wilden het hele land. En het was al helemaal niet naar de zin van de moslims, want die wilden ook het hele land. Een land waar in de zevende eeuw, de moslims zich gevestigd hebben. Een land dat dus sedert de zevende eeuw van Allah is. Dat land mag nooit worden teruggegeven. En de Zionisten beriepen zich op de oude profetieën. Alleen ze waren veel slimmer. Die dachten, we kunnen nu beter genoegen nemen met dat verdelingsplan. Dan zien we wel weer verder. Als de Palestijnen dat ook gedaan hadden, dan was er vandaag niet zo'n roep geweest van een Palestijnse staat, 2-staten-oplossing. Zouden die staten lang kunnen hebben? Want op 29 november ging dat plan in de stemming in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Mijn vader en vele anderen die vertelden hoe ze met hun oor aan dat radiotoestel gebakken zaten. Televisie en internet was allemaal natuurlijk niet om te horen hoe dat verliep. Het werd rechtstreeks uitgezonden. Mijn vader hoorde bij een generatie die vertrouwd waren met het profetisch woord, die erover veel gelezen hadden en die wist hoe geweldig het zou zijn Als Israël ooit zou terugkeren naar het land en daar een eigen staat zou mogen vestigen. Het was een ongelooflijk opwindende dag. En wat gebeurde er? Met 2/3 meerderheid werd dat plan aangenomen. Ik zeg nog eens, dat zou vandaag ondenkbaar zijn. Zou het met 90% worden afgewezen? Nou ja, of 80%. Stel je voor wat er gebeurde. Maar de Britten zaten daar. Want u weet, na de eerste, dat moet ik u ook nog vertellen, het is eigenlijk een heel complex verhaal. Maar waarom was het zo'n wonder dat er al in de 19e eeuw mensen waren die zeiden, Israël zal terugkeren naar hun eigen staat stichten? Dat lazen ze in de Bijbel. Waarom was dat zo'n wonder? Omdat de Turken daar regeerden. Ze hebben precies 400 jaar in Jeruzalem geregeerd. In 1517 hebben ze de stad ingenomen, het jaar van de reformatie. En in 1917 werden ze verdreven door de Britten. Generaal Allenby, een christen, die van zijn paard afkwam, want hij zegt waar Jezus te voet gegaan is, of op een ezel, daar wil ik niet te paard binnenkomen. En zo de stad binnenging. En vanaf dat moment waren de Britten de baas. En aan het eind van de Eerste Wereldoorlog was het afgelopen met dat Ottomaanse Rijk. Dat Ottomaanse Rijk was een barrière. Hoe kan er ooit een stad Israël zijn, terwijl dat hele land aan de Turken toebehoort? En op Gods tijd werd het Turkse Rijk zo aan de kant geschoven. Ging ten onder aan het eind van de Eerste Wereldoorlog. En de Britten kregen het mandaat. Dat land werd niet van de Britten. Maar zij moesten daar dan tijdelijk het bestuur over uitoefenen. En dat was helemaal niet zo makkelijk. Want die Palestijnen kwamen er steeds meer. En die Israëli's ook. En die Joden ook, moet ik zeggen. De Israëli's hoorden bij de staat. Die term. Dus men voelde wel, er moet een oplossing komen. Want allebei claimen ze uiteindelijk het hele land. Vandaar dat verdelingsplan dat ontworpen werd. En dat aangenomen werd. De Britten zeiden, wij blijven tot 15 mei 1948. Dan vertrekken wij. En op de 14e mei, een dag van tevoren, een historische dag. Ik was nog steeds te jong om het bij te wonen, in gedachten. Ik was 4. Heeft Ben-Gurion, David Ben-Gurion meegedeeld, wij stichten hierbij de staat Israël. Een seculiere staat, ook al staat er in de onafhankelijkheidsverklaring aan het eind nog een woord over God, maar het lijkt er toch een beetje met de haren bijgesleept. Dat is wel een belangrijk punt, dat moeten we onthouden. Een seculiere staat. De volgende dag vertrokken de Britten, de laatste verdwenen uit het land. Dus je kunt zeggen, de staat Israël begint vanaf 15 mei 1948. Waarom deden die Palestijnen dat nou niet? Maar een paar belangrijke redenen. Een principiële reden en een praktische reden. Om principiële reden, ze zeiden, wij kunnen dat niet doen. Wij claimen dat hele land, want het hele land is van Allah, wij kunnen nooit genoegen nemen met een deel. Ten tweede, dat was de praktische reden, verzekerden de Arabieren hen, dat zouden 300 miljoen niet uit, wij blazen die Israëli's zo de zee in. Die staten binnen de kortste mogelijke tijd maken we daar een einde aan. Dus waarom zouden jullie druk maken? Laat het maar gebeuren. Zodra de Britten weg zijn, breek de oorlog uit. Zo gebeurde het op 15 mei 1948, brak de oorlog uit. En vielen die Arabieren uit al die landen in een gigantische massa's het land aan. De minderheid van Joden was onvoorstelbaar. Ik weet niet of u ooit het boek gelezen hebt. Het is eigenlijk een roman. The Source, de bron van James Michener. Waarin hij het hele verhaal van het Joodse volk vertelt. Hij begint al in het stenen tijdperk tot op de dag van vandaag. En hij beschrijft daar hoe in Safed, een van de heilige steden van Israël in het noorden. Tzefat heet het officieel nu. Hoe daar die stad aangevallen werd door 7000 Arabieren. En verdedigd door 20 jongelui van 18, 19, 20 jaar. De Arabieren waren helemaal niet gemotiveerd. Die gingen omdat het moest. Deze 20 jonge mensen waren enorm gemotiveerd. Ze hadden 1 mortier. Maar dat verplaatsten ze elke keer, zodat het net leek alsof ze toch, ik weet niet wat voor geschut allemaal hadden. En ze hebben die stad in handen weten te houden tegenover 7000 Arabieren. Daar staat je verstand bij stil, want je gaat dan begrijpen, hier is iets aan de hand wat wij niet vatten. Wat niet te begrijpen is. Nou ja, er zijn heel wat van die oorlogen geweest. De eerste die ik me kan herinneren was 1956. Toen was ik 12, dus dan wordt het toch wel tijd dat de jongen een beetje volgt wat er in het nieuws is. Dat was de beroemde of beruchte Suezcrisis. Dat was de tweede grote botsing. Ik moet nou even iets vertellen over die eerste botsing, want dat is toch wel belangrijk. In Oud-Jeruzalem woonden Joden. Die hadden daar even al gewoond. En wat de Jordaniërs deden, die Oud-Jeruzalem veroverden, was alle Joden eruit wegjagen. Dat heb ik eigenlijk pas tot voor kort mij gerealiseerd. Dat stond me niet zo helder voor de geest. Maar tussen 1948 en 1949 en 1967 woonden daar geen enkele Joden. Ze waren allemaal weggejaagd. Dus de Arabieren hebben toch wel enig succes geboekt. Want dit was toch wel heel ingrijpend. Voor de rest hebben ze Israël niet in de zee weten te drijven. Israël bleef nog steeds overeind. En zo is het tot op de dag van vandaag. Tweede grote conflict, 1956. Ik was nog wel een beetje erg jong. Maar 1967, toen was ik intussen 23. De Zesdaagse Oorlog. Ik was student en ik geloof dat je kunt zeggen dat heel Nederland toen achter Israël stond. Dat is ook weer zoiets merkwaardigs. Vandaag is dat totaal niet het geval. Vandaag zouden denk ik de meeste mensen, ook een heleboel christenen in hun onwetendheid, achter de Palestijnen staan. Een heleboel studenten, ik ook, hebben toen bloed gegeven voor die arme Israëlische soldaten. Want die 6 dagen waren niet misselijk. Hè? We weten nou hoe het afliep. Maar het was een hele zware strijd met veel verwondingen. Dus er werd gevraagd of wij bloed wilden geven als jonge mensen. Vandaag zouden jonge mensen een bloed geven voor die arme Palestijnen. Dat spreekt vanzelf. Het is een totaal andere tijd. De volgende oorlog was in 1973, de Yom Kippur oorlog. Waar de Arabieren de brutaliteit hadden om die oorlog te beginnen. Op de meest ernstige dag van het hele godsdienstige jaar in Israël, Grote Verzoendag. Het leger was daarop voorbereid natuurlijk. Want de strijd is er geweest. 2 keer een Libanese oorlog, de grote vijand in het noorden. Dan ook de eerste en later de tweede intifada, opstanden van Palestijnse jongeren met name. Waar echt het terrorisme begon, de guerrilla-oorlog tegen de Israëli's toen het via een gewone oorlog niet meer lukte. Wat is hier aan de hand? Dan moet je niet zijn bij mensen die, journalisten of wat dan ook, die alleen maar de dingen van de politieke en historische buitenkant bekijken. Er is hier een geestelijke strijd gaande. Ik heb u al gezegd, en in ieder geval zeg ik dat nu, als er geen islam was geweest, was het probleem al lang opgelost. Dan waren ze er samen wel uitgekomen. En ik moet ook zeggen, als er geen extreem zionisme was geweest, ook wel. En daarmee bedoel ik dat dit probleem, deze situatie, alleen maar begrepen kan worden vanuit de religieuze dieptedimensie. Dat wil zeggen, onder die politieke en historische bovenlaag gaat het om geestelijke krachten. De islam, dat moet u goed onthouden als u weer in de krant leest over vredesvoorstellen. De islam kan het land nooit loslaten. Kan dus ook nooit de staat Israël erkennen. Dat is verwarrend, want Yasser Arafat en anderen hebben soms wel gezegd dat ze bereid waren het bestaan van de staat Israël te erkennen. Ja, dat is nog niet zo moeilijk. Ik kan ook het bestaan van dit gebouw makkelijk herkennen, want ik zie dat gewoon voor mij. Dus het bestaan van Israël, ja, dat is een gegeven. Maar het bestaansrecht van Israël te erkennen, of dat nou vanuit de Bijbel is of vanuit het verdelingsplan van de Verenigde Naties, ondenkbaar. Daar komt ook nog bij dat je vanuit de islam, als je een verdrag sluit met een niet-moslim, dat verdrag altijd mag breken als dat je beter uitkomt. Na de beroemde Oslo-akkoorden, Yasser Arafat had meteen uitgesproken. We hebben dat gesloten, omdat het voor ons op dit moment beter is. En als het zo uitkomt, dan verbreken we dat weer. Want het doel van de islam, van Allah, moet bereikt worden. Dit land is van Allah en mag nooit weggegeven worden. Ook niet het kleinste stukje ervan. U moet op het internet maar eens het handvest van de PLO, de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie, lezen. Of het handvest van de Hamas. Zeer leerzaam. Dan zie je wat de werkelijke bedoelingen van deze organisaties zijn. Het gaat dus om geestelijke strijd. En dan zou je makkelijk kunnen zeggen, het is een geestelijke strijd tussen de God van Israël en de God van de islam. Maar dat zou misschien ook weer te makkelijk zijn. Want weet u wat het probleem is? Israël is een volstrekt seculiere staat. De eerste Zionisten waren socialisten, communisten. En zeker niet mensen die rekening hielden met God of die de strijd aanbonden in de naam van God. Je moet het totaal niet vergelijken met wat er gebeurde in de dagen van Jozua. Toen Jozua en Israël het land veroverd hebben in de naam van God. Op aanwijzingen van God. Daarbij zijn ook fouten gemaakt, denk maar aan de Gibeonieten enzovoort. Maar bazaal was toch, God heeft hun dat land gegeven en was met hen, omdat hun hart ook naar God uitging, ondanks alle zwakheden en tekortkomingen. Maar dat is hier totaal niet gebeurd. Misschien moeten we dat niet al te veel overdrijven. Ik geloof toch ook dat er heel wat, niet alleen biddende christenen zijn geweest, maar ook heel wat biddende joden. Maar die hebben toch niet de grote rol gespeeld. Politici, de mensen in de macht, dat waren altijd geseculariseerde joden. Die God in zijn naam in de mond namen als het zo uitkwam, maar die nou niet de indruk gaven dat ze echt met de Heere geleefd hebben en dat ze het bewustzijn hadden dat ze zijn strijd voeren. Dat maakt het nog extra ingewikkeld. Het is niet zo simpel dat het God van Israël is tegenover de God van de islam. Het was meer de God van de moderne, geseculariseerde mens, en die God dat is hij zelf, dan de God van de islam. En toch zie je, en dat is een mysterie, dat God dat volk gezegend heeft. Als God een stad in handen laat van 20 jonge mensen, 18 tot 20-jarigen, tegenover een overmacht van 7000, daar zit iets mysterieus in. Israël heeft al die aanvallen overleefd. Het heeft zelfs een verdrag gesloten met Egypte, dat de president Anwar el-Sadat van Egypte het leven kostte. Er zijn allerlei andere verdragen toch tot stand gekomen, die Yitzhak Rabin het leven kostte, door fanatieke religieuze joden, jood die hem om het leven heeft gebracht. Dus er is over heel veel geweest. En dat maakt het zo moeilijk. In het begin was dat Joods godsdienstige deel ook heel beperkt. Die woonden, zeg maar, in Mea Shearim. Niet alleen, maar wel heel erg sterk. Dat is een gemeenschap, eigenlijk helemaal afgesloten van de buitenwereld, lijkt het wel. Als je daar doorheen loopt, dan moet je als toerist dat niet doen, dames, met een lange broek of met een korte rok. Dan vlieg je er zo uit. Er staan ook enorme plakaten daar aan het begin. Aan welke eisen je moet voldoen, hoe je eruit moet zien. Dus je moet daar zo onopvallend mogelijk, zeker niet met een bus met een hele groep erin, daar naartoe gaan. Maar daar waren, het is wel een beetje aan het veranderen, maar daar waren ook heel veel Joden die zeiden, wij erkennen de staat Israël niet. Dit is niet een werk van God. Dat maakt natuurlijk nog veel ingewikkelder als zelfs een deel van de Israëli's dat niet zag zitten. En wat zeiden die? Die zeiden, het is de Messias zelf die ons dat land gaat schenken en het profetisch woord in vervulling laat gaan. Ze weigerden ook vaak Hebreeuws te spreken, behalve het Hebreeuws dat ze in de synagoge spraken als heilige taal. Dat is wel sterk veranderd hoor. Ik denk nu dat ze in Mea Shearim ook allemaal Ivrit spreken, modern Hebreeuws. En dat ze de facto die staat natuurlijk wel erkennen. Er is geen andere manier om een paspoort te krijgen. Er is geen andere. Je zal die belasting moeten betalen. Feitelijk kun je niet om die staat heen natuurlijk. Maar dat is een diepe, diepe spanning. In het land zelf. Vandaar dat ik u de vraag voorleg. Was die staat Israël nou een werk van God? Ja of nee? En voordat u nou maar wat roept door de zaal. Ja of nee? Zal ik u zeggen, ik zie drie antwoorden. Het ene antwoord, dat zijn natuurlijk een heleboel seculiere joden die toch gaan aan God erbij halen, als het zo uitkomt. En die zeggen natuurlijk, maar ook een heleboel enthousiaste christenen die alles wat de Israëli's vinden prachtig vinden en de Palestijnen als schurken beschouwen. Ja, natuurlijk, dit is Gods werk. Dit is de vervulling van de profetie. Er zit wel een probleem aan vast. Een volstrekt seculiere bewind, een seculiere staat, waar men helemaal niet vraagt naar God, behalve dat religieuze gedeelte dat nou juist grote moeite heeft met de staat, dat hun jonge mensen niet naar het leger wil sturen bijvoorbeeld. De tweede optie is, nee, dat heeft niks met de staat, met de profetieën te maken. Het was nog niet zo lang na 1948 toen allerlei gereformeerde theologen, dus vooral van Kuiperiaanse snit, begonnen te publiceren. Het is fijn voor de Joden, na alles wat ze hebben doorgemaakt, dat ze nu hun eigen thuisland hebben. Maar met de profetieën heeft dit niets te maken. Een bekende theoloog, nog niet zo lang geleden overleden, moet gezegd hebben: de stichting van de staat Israël heeft net zo min met de Bijbel wat te maken als de stichting van de staat België in 1830. Nou, dat is dus het ja en het nee. Ik ben een aanhanger van het derde standpunt. Pas geleden dacht ik, ik ga toch eens even vragen. Ik app heel veel met mijn goede vriend, een orthodoxe rabbijn in Jeruzalem. We zijn al hele jaren dikke vriendjes, maar nu dankzij app, WhatsApp, kunnen we nog steeds veel meer contact hebben. Het is zo makkelijk. Nog makkelijker dan mailen, zeg. Wat vinden ze nog meer eruit? En ik vroeg aan hem, ik zeg, ik heb een vraag voor jou. Wat heeft de staat Israël met de profetieën te maken? Is dit de vervulling van de profetieën? En hij gaf het antwoord. Hij zei natuurlijk veel mooier dan dat ik het zou kunnen zeggen, maar het was hetzelfde antwoord als wat ik zou geven. Ik denk dat het antwoord is dat, nou, ik wil mezelf niet in de lucht steken, maar dat verstandige christenen en verstandige orthodoxe joden allebei zouden geven. En dat is dit. Hoe zou dit in vredesnaam een vervulling van de profetieën kunnen zijn? Denk erom, een terugkeer naar het land zonder een terugkeer naar de Heere God is volstrekt ondenkbaar. Die twee horen nou bij elkaar samen. Neem maar Deuteronomium 30. Waar Mozes zegt, als jullie eenmaal onder alle volkeren verstrooid zullen zijn, dus niet alleen maar de Babel, maar wat er na het jaar 70 gebeurt, dan zullen jullie terugkeren. En het mooie is, in het Hebreeuws is hetzelfde woord. Terugkeer naar de Heere God, dat noemen wij bekering, is hetzelfde woord als terugkeer naar het land. En die twee zijn onafscheidelijk. De terugkeer naar het land is verbonden met de terugkeer tot God. En omgekeerd. Nou, die terugkeer tot de Heere God is nog lang niet verwerkelijkt. Als je een stad als Tel Aviv bekijkt, waar ik ook niet zo graag kom, dan kan je net zo goed naar Londen of naar Parijs of wat voor andere moderne wereldse stad waar alle zonder hoogtij vieren heen gaan, want het is precies hetzelfde. Dit is nog niet het volk zoals God het op het oog heeft. Dus nee, dit is niet zonder meer zomaar de vervulling van de profetie. Daar moet er nog heel wat gebeuren. Maar, dat is de andere kant. Het is wel de aanloop ernaartoe. Er zijn zoveel redenen om te geloven dat wij in het laatste der dagen leven. Ook redenen die helemaal met Israël niks te maken hebben. Maar dit komt er dan nog bij. En ik zou toch als eerste noemen de situatie rond de geschiedenis van Israël in de 20e eeuw. Maar je ziet dat God bezig is met dat volk. Het volk is nog niet waar het zijn moet. En toch kun je niet anders zeggen dan dat het God is die de weg gebaand heeft dat ze terugkeren naar dit land. Al weten ze voor een groot deel dat zelf nog niet. Het is God die hen beschermd heeft tegen al die aanvallen van ongelooflijke overmacht. Ik geloof dat er momenteel iets van 400 miljoen Arabisch sprekenden in de wereld zijn tegenover pakweg 15 miljoen Joden. Dat is een geweldige overmacht. Daar is een bijzondere bescherming van God achter. Ik zei eens een keer tegen rabbijn, wat vind je van deze stelling? Antisemitisme is een bewijs van het bestaan van God. Nou, sommigen van jullie zouden eerst je ogen knipperen en wenkbrauwen denken. Maar hij snapt dat net meteen. Hij zegt, dat ben ik helemaal niet eens. Want antisemitisme is iets zo merkwaardigs dat iemand zo'n haat kan hebben tegen het Joodse volk. Dat ook Nederlanders, ik noem geen namen, de meest lasterlijke, idiote dingen over Israël vertellen. En over de situatie en hoe ze die arme Palestijnen onderdrukken en al die dingen meer. Die wrijft je ogen uit, je denkt, dit is toch niet. Dit zijn heel verstandige, redelijke mensen, zou je denken. Waarom zijn ze zo gebeten op Israël? Er is nog niks veranderd sinds dat de Egyptenaren de Israëlieten al probeerden te verdrinken in de Nijl. Hun jongetjes, op de duur gaat dan het hele volk te grond. Er is nog niks veranderd. Wat is dit voor onredelijke haat? En dat betekent nou, zit nou weer die dieptedimensie over waar ik het straks over had. Een religieuze dieptedimensie. Waar gewone journalisten en historici geen idee van hebben. En dat heeft te maken met wat Efeze 6 vers 12 noemt, de geestelijke strijd tegen de boosheden in de hemelse gewesten. En dat is wat mijn vriend meteen begreep, mijn Joodse vriend. Dit is het. Dit is een geestelijke strijd. En als er machten van het kwaad zijn, dan die kunnen er niet alleen zijn. Dan was de wereld al lang verloren gegaan. Er is een macht van het goede die nou uiteindelijk nog elke keer zijn volk weer uitredt. En die op weg is naar het Messiaanse Rijk. Dus wat mijn rabbijnse vriend schreef is, het is wel de aanloop. Maar pas als de Messias komt en het volk zich gaat bekeren tot hem. Dat is ongelooflijk. Dat is een Arabisch, een orthodoxe rabbijn die absoluut niet gelooft dat Jezus de Messias is, maar dit schrijft. Als de Messias komt, dan zal het volk werkelijk terugkeren tot de Heer. En dan wordt het vrede en gerechtigheid in deze wereld. Dit is nog niet de vervulling, maar het is wel de aanloop daar naartoe. En dat is op zichzelf al zo bijzonder om dat te weten. En dat brengt ons tenslotte eindelijk bij de schriftlezing. U kent deze prachtige gelijkenis, zou je kunnen zeggen. Dit visioen, het dal van die dorre doodsbenen. Ik heb groot respect voor die gereformeerde dominees in de 17e, 18e eeuw. Maar ook voor die evangelische voorgangers in de 19e eeuw. Die zeiden, Israël keert terug naar zijn land. Israël zal daar zijn eigen samenleving op bouwen, aanvankelijk in ongeloof. Maar dan gaat de Heere God met hen aan het werk en dan komen de eerste van hen tot geloof. En helemaal. Wat hadden die mensen voor een geloof? Toen als ik in die tijd geleefd zou hebben, ze ook gezegd, jongens, hou op alsjeblieft. Het is totaal irrealistisch. Dit bestaat niet dat dit zou kunnen. De Heer vraagt aan Ezechiël, denk je dat die dorre doodsbeenderen weer tot leven komen? En aan het eind zien we dat ze Israël voorstellen. En Ezechiël is zo slim om te zeggen, niet van dat kan niet. Want hij weet, hij heeft met de Heer te maken. Dus hij zegt, u weet het Heer. U weet het. Maar het belangrijke is van het herstel van Israël dat daar beschreven wordt, is dat het in twee fasen gebeurt. In de eerste plaats is er een krachtige werking van God. Van God, niet zomaar. En dan gebeurt er een fantastisch wonder. Al die losse beenderen voegen zich aan één. Er komen spieren op en bloedvaten en noem het maar op. En aan het einde heb je een dal vol lijken. Wat een wonder. Applaus voor de Heere God. Heer, wat hebt u dat fantastisch gedaan. Eerst lagen er allemaal rotte beenderen en nu allemaal lijken. Wat een wonder. Maar dat zeg je niet. Want je voelt wel, dit kan toch niet de bedoeling zijn. En ik was nog heel jong toen ik deze uitleg al tegenkwam. Er is best aanmerking op te maken. Deze uitleg, dit is wat er in Israël gebeurt. Het is een land van hele gewone, seculiere mensen. Ik denk aan mijn lieve vrienden met wie ik die archeologische opgravingen uitgevoerd heb. Hoogleraren uit Duitsland, maar ook uit Tel Aviv, met allerlei personeel. Geweldige mensen. Geweldige mensen. Voor zover ik kan beoordelen, het volstrekt ongelovig. Maar mensen die dat land gebouwd hebben. Orthodoxe Joden, met alle respect, zitten de hele dag in de Bijbel en in het Talmud moeten lezen. Dat is best, maar daarbij bouw je het land niet. Dit zijn de mensen die als het ware met hun poten in de klei gelopen hebben. En dit land hebben opgebouwd. Al die mensen in die kibbutzen, al die mensen die dat land ontgonnen hebben, al die mensen die de malaria-muggen daar verdreven hebben, dat waren de seculieren. En dan komt de gewaagde uitspraak, en God was met hen. Dat kan dus. Maar daarmee is het verhaal ook niet af. Dat kan alleen maar omdat God in de toekomst weet dat heel veel van die mensen, ja, er zijn natuurlijk al heel veel van overleden, maar dat ook deze generatie uiteindelijk het heil in de Messias zal leren vinden. Het was een gigantisch wonder om van een stapel lijken te maken. Dat snap je toch wel? Maar niemand van jullie kijkt opgetogen en enthousiast van, oh, wat is dat geweldig. Want je voelt van, dit is natuurlijk niet waar het om gaat. In veel opzichten is de staat Israël een stapel lijken. Denk erom dat we daarbij niet overdrijven. Want het aantal religieuze Joden wordt steeds groter. Gedeeltelijk komt het ook omdat een gemiddeld seculier gezin dan 1,5 kind heeft en orthodoxe gezinnen 10 kinderen. Dat scheelt natuurlijk ook met de aanwas. Maar ook bij de niet zo orthodoxe Joden denk ik dat er meer van de Heere leeft dan ik vroeger wel eens gedacht heb. Net zo goed als er een heleboel seculiere christenen zijn in Nederland. Mensen die uiterlijk net zo leven als de mensen in de wereld, maar toch een relatie hebben met de Heere God. Ook al is dat misschien moeilijk om te geloven. Iemand zei tegen mij, Willem, onderschat niet dat die staat Israël niet alleen maar door socialisten en communisten is gebouwd, maar ook door de gebeden van heel wat Joden en heel wat christenen. En dat is ook waar. En dat is zo mooi om te zien. God is aan het werk. Wat wij voor ons zien is fascinerend vanuit een menselijk standpunt. En tegelijkertijd een stapel lijken. Dit is het nog lang niet. En dan zegt de Heer, profeet, je moet opnieuw spreken. En dan gaat de geest van God waaien. Wind, geest en adem. In dit hoofdstuk zijn alle drie hetzelfde Hebreeuwse woord ruach. Dat kun je in het Nederlands niet goed zien, dat is lastig. Maar eigenlijk als je het gaat lezen, het hoofdstuk, dan moet je onthouden. Adem is ruach, wind is ruach en geest is ruach. Dat is voor de vertalers ook lastig. Wat moeten ze nou vertalen? Maar uiteindelijk zegt de Heer God, laat mijn geest werken. Laat mijn wind waaien. En dan komen die lijken tot leven. En dat moet voor een groot deel nog steeds gebeuren. Er zijn twee dingen. De ene daarvan heb ik vorige keer ook al genoemd. Er zijn twee heel geweldige tekenen in dat opzicht. Het eerste is het Messiasbeleid in de Jodendom. Daar hebben we het al vaker over gehad. Voor mij was dat ook een heel vreemd fenomeen in het begin. Maar eigenlijk is dat ook een van de wonderen van de 20e eeuw. Het begon al eind 19e eeuw, maar het is eigenlijk pas echt op gang gekomen na 1967. Na 1980 moet je misschien wel zeggen. Dat zijn mensen die zich niet voegen bij de christelijke kerk, maar die blijven wat ze altijd waren, Jood. En dat is een geweldige zegen, want daarmee voorkomen wij de leugen die zoveel Joden helaas geloven, dat als je de Heer Jezus leert kennen, dat je dan van godsdienst moet veranderen. Dat je dan van een Jood een christen moet worden. Geen wonder dat ze dat niet willen, natuurlijk willen ze dat niet. En hier zijn voor het eerst in de geschiedenis, het zijn een paar honderdduizend in de hele wereld momenteel, voor het eerst Joden die zeggen, nee, want we hebben nou de vervulling van ons Jodendom gevonden in de persoon van Yeshua. En daar zijn ze zo blij mee. Ze veranderen niet van godsdienst. Ze hebben de vervulling van hun godsdienst ontdekt. En ze komen bij elkaar. Ik heb al die soorten van gemeenten in Israël meegemaakt. Je kunt wel zeggen, het zijn net mensen. Het zijn net christenen. Je hebt net zoveel soorten en varianten. Maar in hoofdzaak kun je er toch wel drie onderscheiden. Eén is, die zijn niet te onderscheiden van orthodoxe synagogen. Als je daar binnenkomt als orthodoxe Jood en je weet nergens van, maar je belandt daar binnen, dan heb je in het begin niks in de gaten. Totdat de preek begint en dan ren je gillend naar buiten. Want die preek gaat over Jezus. Maar aan de andere kant heb je ook evangelische gemeenten daar die eigenlijk nauwelijks verschillen van evangelische gemeenten in Nederland. Behalve dat ze op Sabbat bij elkaar komen en dat ze hun jongetjes wel besnijden en dat ze de Joodse feestdagen enigszins in ere zullen houden. Maar voor de rest is het daar net zo als hier. En daartussenin zit nog van alles. Maar ze kennen de Heer Jezus. Ze vermijden het woord christen, want christen is zo'n beladen woord voor de Jood. Dat zijn die mensen die 2000 jaar of 1700 jaar hen al vervolgd hebben. Een zwaar het leven zwaar gemaakt hebben. En ze vermijden ook de naam Jezus, omdat in de naam van Jezus hun zoveel kwaad is aangedaan. Yeshua. En dat is een van die wonderbaarlijke dingen van de eindtijd. De christenen, de gewone gangbare kerkchristenen, die weten geen raad met die messiasbeleidende Joden. Wat een rare lui, waarom komen ze niet gewoon bij ons? Dan moeten ze hun Joodse identiteit wel afleggen, maar ja, zo is het alle eeuwen doorgegaan. En de orthodoxe Joden moeten ook niks van die Messiaanse Joden hebben. Jullie doen net alsof ze nog steeds Joods zijn, terwijl ze Jezus geloven. Dat is de eerste groep. De eerste voorbode van het waaien van de geest in de staat Israël. Maar de tweede wil ik er ook uitdrukkelijk bij genoemd hebben. En dat zijn, ik kan niet in de harten kijken, maar dat zijn orthodoxe Joden van waar ik oprecht geloven moet. Dat ze de Heer lief hebben, dat ze zijn woord lief hebben. Dat ze met hart en ziel uitzien naar de komst van de Messias. Het deksel is nog op hun aangezicht, zodat ze Jezus nog niet zien. Maar ze hebben maar een klein duwtje van de Heilige Geest nodig, dan gaan ze het wel zien. En dat zijn degenen uit wie God straks dat nieuwe Israël gaat bouwen. Als de Heer Jezus komt, als de Messias verschijnt met de volken des hemels. En orthodoxe Joden tot hun verbazing of misschien wel tot hun opluchting zullen zien dat het Jezus is. Ja, dan pas gebeurt wat hier in dit hoofdstuk beschreven wordt. Als die lijken levend worden. Als de staat Israël een staat zal worden waar mensen de Heer dienen met van harte. Waar ze de God van Israël leren kennen. En waar ze de Messias van Israël leren kennen. En het boek van Israël. In het begin toen ik in Israël was, dat is het laatste wat ik zeggen wil. Toen ik in het begin in Israël was en ze vroegen of ik Jood was, en zei ik nee, ik ben christen. Maar dat heb ik al gauw afgeleerd. Want dan word je meteen in een vakje gestopt. Dus wat ik nou zeg is, nee, maar ik hou van de God van Israël. Ik ben geen Jood, maar ik hou van de God van Israël. Zij is altijd in verwarring. Dat is wel raar, kiel. Hij is geen Jood, maar hij houdt van de God van Israël. Wij zouden denken, als ze een beetje wisten wat christenen waren, dan zouden ze meteen zeggen, oh, dat zijn christenen, weet je wel, die hebben nou dit. Nee, ze zijn in verwarring. Een man zei tegen mij, een Jood op het Tempelplein, is the God of all people. Ik zei, ja, maar hij vindt het fijn om zichzelf de God van Israël te noemen. Zijn ze uitgepraat. Hij glimlachte en hij ging weg, maar hij was uitgepraat. Zeiden, wij komen daar niet om het christendom te verkondigen. Wij komen daar om Jezus te verkondigen. Hun Jezus. Hij is de Messias van Israël. En onze God is de God van Israël. En ons boek is het boek van Israël. Het is door Joden geschreven. Wij komen bij hun in huis als we daar op bezoek zijn. En we halen ze niet over naar ons huis. Dat is de grote leugen geweest van al die eeuwen. En we komen er, ik tenminste wel, we komen daar om met spanning te zien, zijn we al een beetje verder gevorderd op de kalender van God. Het kan toch niet lang meer duren. Ik ga daar niet te veel over zeggen, want dat is het onderwerp van de volgende keer. Dan heb ik niks meer te doen dan. De toekomst van Israël. En we zullen zien dat daar ook de toekomst van de Palestijnen bij hoort.